Goedemorgen. Ik wil graag een stukje lezen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 5. Sommigen van u weten dat ik het Reformatorisch Dagblad lees. Dat vinden sommige reformatoren vreemd. Een evangelische broeder die het Reformatorisch Dagblad leest. En dan leest hij ook nog uit de Statenvertaling. Dat is al helemaal... Maar dit keer lees ik uit de herziende Statenvertaling. Maar ik las een stukje en ik wil er toch een paar dingen van aanhalen. Vooral omdat we zelf wel eens daarmee mee te maken krijgen. En het stukje begon met: kerkmensen zijn uitstekende ruziemakers. In een kerk ontstaat sneller ruzie dan in een visvereniging. Leden van een christelijke gemeente hebben meer gedeelde waarden dan mensen die elkaar toevallig treffen, natuurlijk in een visclub. Maar ruzies kunnen zo ontstaan, al zou ik alleen maar spreken over de termen van Statenvertaling en herziende Statenvertaling, of zoals bij ons, Opwekking en Johannes de Heer. En dan zegt hij ook verder, wat zijn nou de valkuilen? Hij is dus degene die het schrijft, is bij zo'n bureau en die probeert dus ruzies in kerken weer te bemiddelen. Een soort coach. Dat is tegenwoordig allemaal in bedrijven is dat ook zo, een coach. Om te bemiddelen. En dan is de vraag, wat zijn de valkuilen bij kerkelijke meningsverschillen? Een valkuil is om gefocust te zijn op standpunten en daar argumenten bij te zoeken. Dat daagt de ander weer uit om het ongelijk aan te tonen met andere argumenten. En dat kan snel tot een machtsspel leiden. Wie wint? Wie zal er winnen? Veel beter is om te vragen naar het belang van de ander. En hij geeft dan ook aan, ga dan vragen, wat maakt dit nou zo belangrijk voor je? Dat is een essentiële vraag. Maar je wilt toch ook die vuile was binnenhouden? Waarom komt het naar buiten? Ook dat. Je moet natuurlijk ruzies nood aan de grote klok hangen. Maar je moet het aan de andere kant, ook het onrecht, niet toedekken. Geeft hij aan. Hoe nou op een goede manier om te gaan met verschillen? Nou zegt hij in bijvoorbeeld, het is verschillen mogen zijn. Petrus is anders dan Johannes. Belangrijk is daar om daar een geestelijke manier mee om te gaan. In de preek zou dat daar vaker over moeten gaan. In het Nieuwe Testament staan waardevolle dingen over het omgaan met verschillende zienswijzen. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13 of in Romeinen 14 over het offervlees. Paulus is duidelijk, ik weet dat niets onrein is, maar ik zou het in de eeuwigheid niet eten als dat mijn broeder zou schaden. Ook in zulke preken kan Christus centraal staan. En dan gaat er, bij kerkelijke ruzies is natuurlijk niet altijd duidelijk of het gaat om de eer of om de leer. Om de Heer of om die leer. Hoe dat te onderkennen, en dan zegt hij, een graadmeter is misschien iemand zijn punt over kan geven in Gods handen. Dat kan hij loslaten. Dat kan hij bij de Heer brengen. Veel kerkelijke discussies hebben te maken, zegt hij ook, en wij hebben het hier in Nederland, nou zijn we een bepaald ras. Ik bedoel, we weten het wel, hè? Een christen ontmoet een andere christen en er is een gemeente. Er komt een derde bij en er zijn twee gemeentes. Dat is een typisch element van Nederlanders die tegen elkaar ingaan. En dat is natuurlijk een discussie. Maar aan de andere kant denk ik, ik lees heel veel berichten uit ontsnapte gevangenen uit Noord-Korea. Deze mensen maken met hun theologische verschillen geen ruzie, want ze zijn blij met elkaar. Zij gaan dus anders met verschillen om dan wij. We kunnen misschien gaan shoppen, maar het is heel belangrijk dat de kern waar het om gaat, dat er zoveel scheuringen zijn, dat mij bracht bij de boodschap waar ik al een hele tijd mee bezig ben. En dat ik moet komen tot bezinning. Als we meer uit Christus zouden leven, zou er minder geruzie zijn. Daarom heb ik ook gekozen, dat was al 14 dagen geleden, voor Romeinen 5. Dat ga ik nu met u doen. De vrucht van de rechtvaardigmaking. En waar ik over wil spreken, staat er niet eens in. Maar ik wil het onderscheid wel maken. Ik lees u vooruit de Herziene Statenvertaling, als u dat goed vindt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Ik wil het hebben niet over de vrede bij God, maar over de vrede van God. Dan gaan we verder. Door hem hebben wij ook de toegang. Dus eerst hebben we vrede met God. Waardoor? Door het werk dat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Daar kom ik straks nog even terug. We hebben dat verkregen door het geloof tot deze genade waarin we staan en waarin we roemen. Dus twee was toegang. De eerste was vrede bij God. De tweede was dat we toegang hebben verkregen door het geloof. In genade. En daar mogen we in roemen. Maar we mogen ook roemen, en dan gaat het verder, in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Opdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Ik heb daar vertrouwen bij gezet. Leer op God te vertrouwen, ook als het moeilijk is. En de volharding, ondervinding. En de ondervinding, ervaring, hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God, weer een element wat we door rechtvaardigmaking hebben gekregen, door het offer van de Heer Jezus, liefde van God. En die is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Er staat niet bij dat we hem zullen krijgen, hij is gegeven. Want toen wij nog krachteloos waren in Christus, op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven, de bestemde tijd, God heeft alles een tijd gegeven. Dan moet u prediker maar lezen, dan ziet u dat. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven, hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. God echter bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Ik gaf studie in Almere en opeens zei een broeder die al 20 jaar de Heer kent, ik heb daar nog nooit bij stilgestaan dat God toornig was op zijn zoon aan het kruis. Mijn ogen gaan er nu pas voor over. Hoe is het mogelijk? Ja, hij heeft de toorn van God gedragen aan het kruis. Hij zegt, maar nu begrijp ik dat wij dus niet door de grote verdrukking moeten, want hij heeft het voor mij gedragen. Plotseling gaan de schellen open. En dat realiseer je vaak niet, maar de toorn heeft hij gedragen aan het kruis. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijnde door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven? Omdat we verzoend zijn. En dit niet alleen, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover dit schriftgedeelte. Besef je inderdaad dat hier het gelovige vrede bij God heeft, omdat het goed gemaakt is aan het kruis van Golgotha. Dat is en heet rechtvaardigmaking, gerechtvaardigd zijnde door het bloed. Paulus gaat er eigenlijk op door, omdat hij in het laatste vers, zoals u het nog voor u heeft in Romeinen 4, dan zegt hij ook, hij is om onze overtredingen overgeleverd. Dus om ons te verzoenen is hij en heeft hij het bloed gestort voor u en mijn zonde. Zonder bloedstorting geen vergeving. En hij is opgestaan, dat staat er, om ons in ere te herstellen, te rechtvaardigen. Ik ben in ere hersteld. Dat zegt hij dan ook in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd. En hoe pas je dat toe? Door geloof. Als ik me dat toe-eigen, allen die hem aangenomen hebben, die heeft God de macht gegeven een kind van God te worden. Dan moet je dat aanvaarden. Dan moet je dat in je leven toestaan. Alle die hem aangenomen hebben. Neemt u dat aan? Dat is de kern van de boodschap waarvan Paulus uitgaat. De Heer is ook om andere reden gekomen. Het zou te kort zijn als ik daar niet over spreek. Hij is allereerst gekomen om zijn volk te verlossen. Hij is gekomen, Jesaja 53, om de overtredingen van zijn volk, en dat kan alleen maar Israël zijn, in het Oude Testament, is hij gekomen. Maar dat niet alleen. Hij is, en dat blijkt ook uit het Romeinenbrief, wat Paulus later in Romeinen 10 en 11 zal zeggen, door hun ongeloof is de boodschap naar ons toegekomen. Door hun afwijzing is de liefde tot ons, de heidenen, gekomen. En wat heeft hij nog meer gedaan? Hij moest iets oplossen. Hij moest de dood, en daarom vond ik het lied ook zo mooi, dat de dood is overwonnen. En dat betekent een bijzondere gebeurtenis. Daarom zegt hij ook, ik ben gerechtvaardigd, omdat hij de baas is geweest. En dat hij ons verlost heeft van de duivel. Dat staat er heel duidelijk. De overheersing van de duivel. U, mijn broeder en zuster, en dat moet u zien voor gelovigen, dat het werk van Christus daarom de straf van de zonde gedragen heeft aan het kruis. De macht van de zonde natuur, heeft overwonnen door de opstanding uit de doden. En dat de aanwezigheid van de zonde straks zal verdwijnen als ik eenmaal aan hem gelijk zal zijn. Ziet u hoe belangrijk dat Paulus zegt, dat hebben we allemaal te danken aan het offer van Christus, aan de opstanding uit de doden. En daarmee hebben we vrede met God. Niet door onze verdiensten, maar door zijn liefde. En daar hebben wij als mensen, zeker als Nederlanders, in algemene zin het moeite mee, want we moeten er iets voor doen. Ik vind het altijd hoe vervelend als je iemand een cadeautje geeft, krijg je het volgende op jouw verjaardag ook een cadeautje. Als ik nou eens geen cadeautje geef, dan komen ze niet. Misschien. Waarom moet ik altijd een cadeautje geven als een ander mij een cadeautje geeft? Dat zit toch in ons structuur van denken. Ik hoef toch niet altijd iets te geven. Als ik mezelf al geef, is dat toch voldoende. Aandacht besteden dat je er bent. Een kaartje sturen, omdat je in je gedachten komt. Nee, je staat gewoon op de kalender, joh. Maar je stuurt wel een kaartje. Daar doe je moeite voor. Dus met andere, wij Nederlanders hebben moeite met het leven. En dat staat er in Romeinen 7. Hè? Ik bedoel, het grote probleem is met Romeinen 5 hebben we niet zoveel moeite. Dank u wel, Heer. Maar dan komt Romeinen 6 en 7. Ach, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van mijn ik wil, ik zal, ik moet, ik denk. Dat is de strijd. En dat is dus de kern van, ik heb vrede met God. Ik heb nu de toegang, staat er ook, de toegang vers 2 door God. Wat een bijzondere gebeurtenis. Als ik dat zo lees, en ja, dat is nou het voorrecht dat je met het woord bezig bent. In Horen geef ik de studie over de tabernakel. En als ik dan lees dat de hoge priester met zijn witte priesterlijke kledij maar één keer per jaar in het Heilige der Heiligen mag komen. En dan mag hij nog, kan hij nog niet met zekerheid zeggen of de Heer dat bloed aanvaardt. Iedereen staat om die tabernakel heen. En ze weten ongeveer na de tijd hoe lang dat duurt. 7 keer sprenkelen. Ook op het verzoendeksel. Dan moet hij zijn witte kleding, En dan trekt hij zijn hoogpriestelijke kleding aan. En op een gegeven moment trekt hij zijn efod aan. En wat hangt er aan die efod? Belletjes. En als die belletjes klinken, dan gaat er toch een gejuich op. Want God heeft de zonde verzoend. En hier staat dat ik elke dag toegang heb tot God. We zijn, ja, verwend. Mijn broeders en zusters, soms is het goed om erover na te denken. Wat een bijzondere rijkdom is het om de toegang te hebben in het binnenste heiligdom. En dat we uiteindelijk ook, dat God een weg gaat. We hebben hoop, een levende hoop. En de Heer zegt, die hoop en dat geloof wat je hebt in mij, ga ik beproeven. Ik ga je dingen door je leven, en dat kunnen best verdrukkingen zijn, moeilijkheden. Best wel heftig. Het zal gebeuren in je leven dat er omstandigheden komen, dat je misschien ook ziet dat je kind een andere weg gaat dan dat jij zou wensen. Het kan best wel eens gebeuren dat er ziekte komt. Dat er beproevingen komen in je leven. Dat het misgaat in je huwelijk. Of mis kan gaan in je huwelijk. Hoe ga je daarmee om? En dan komt de druk van buitenaf. Of als je oud wordt, eenzaamheid. Hoe ga je met die dingen nu om? Is dat vrede met God? Waardoor ik gerechtvaardigd ben in de Heer Jezus Christus. Of komt daar een proces dat te maken heeft als ik Christus ken en die in mijn leven is. Dan zegt God, nou ga ik je heiligen en ga ik jouw leven naar mij richten. Dat noem ik heiliging. Als we Efeze 5 lezen, dan zien we dat de Heer ons gaat heiligen naar zichzelf toe. En dat proces vindt plaats op aarde. Ja, kun je met je verstand zeggen, ik ben volmaakt in Christus. Ja, in Christus. Maar soms in omstandigheden, met zo'n vervelende broeder of zuster in je omgeving, die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Omdat hij veel meer uit opwekking wil zingen dan ik uit Johannes de Heer. Of dat hij het niet eens is met een bepaald onderdeel. Hoe ga ik daar nou mee om? Dat heeft mij de laatste perioden zo bezig gehouden. En of je nou oudste bent, of broeder of zuster, of wat ook. We hebben allemaal er verdriet van. We willen het niet en toch gebeurt het. Dat heeft het artikel in mij wel aangezet om tot nadenken te stemmen en te zeggen, hoe komt het toch dat er zoveel. Ik heb u gezegd, ik geef studie in Almere. En ik zei, nou ja. Ik zeg, ik las ergens dat er 40 evangelische gemeenten in Almere zijn. Toen zegt hij 40, 60. Ik zeg, echt? Ja. Nou, we zijn het niet met elkaar eens, we gaan gewoon naar een andere hockey. We gaan gewoon naar een ander clubje. Er zijn enkele vertegenwoordigers van de gemeenten, dat zijn er 30. En die zijn één geest met elkaar met betrekking tot evangelisatie. Dan denk ik, waarom ga je nou uit elkaar? Ik denk dat alleen maar op basis van gemeenschap je niet te groot moet worden. Maar aan de andere kant gaat het dus om de gesteldheid van mijn hart. Uw hart, mijn hart. Hoe ga ik hier mee om? Wil ik gelijk hebben? Waar gaat het om? En dat was de kerngedachte eigenlijk met het woordje dat Gods vrede in mijn hart moet komen. Ik heb wel vrede met God, maar soms heb ik geen vrede met mijn omstandigheden. Soms ben ik in onvrede, onmin met misschien mijn vrouw. Ik zeg misschien, hè, dat jullie niet weer denken, het gaat weer mis daar in de familie geworst. Je moet ook zo voorzichtig zijn. Ik ben ongelooflijk gelukkig met mijn vrouw. Zij heeft mij lief, ze vindt me niet altijd even lief. Dat is andersom ook zo. Maar eigenlijk ben ik zo gelukkig met hem. Mag wel eens gezegd worden hoor. Mannen, zeg het maar zo tegen je vrouw. Aan de andere kant kun je zeggen, nou, er zijn geen, ik kan nou niet inderdaad zeggen dat ik nou gelukkig dat ik ben. In die omstandigheden. Dan heb je met de vrede van God te maken. Als jij de vrede met God hebt, spreek ik je nu aan op de vrede van God. En daarom wil ik eigenlijk ook een paar versen met u lezen. Vanuit die vrede. Want hij is de enige God, toch? Die het voor, in mijn leven voor het zeggen heeft. Dat staat in 1 Korinthe 8, vers 6. Ik zeg het er maar bij. Hij is de enige God die zeggenschap heeft over mijn leven. Tweede wat ik u wil zeggen is, hij overziet het begin en het einde. Ik ga het niet lezen, want dan gaat het te lang duren. Maar als u echt dat wil luisteren, Prediker 3, vers 11. Hij overziet mijn begin en hij overziet mijn einde. Gelukkig dat ik dat niet zie. Maar het is goed dat hij het overziet. Waarom? Omdat hij de Almachtige is. En wat dan? Er is soms woede in mij. Er gebeuren dingen waar ik boos over ben. Onrechtvaardig. De onrechtvaardigheid van de rechtspraak soms. Dat ik het niet kan volgen. Hoe komt een moordenaar nou weg met 3 jaar? Ik weet het hele geval niet, maar dat is mijn reactie. En zo denken veel Nederlanders. Maar goed, wat doet dan de vrede van God in mij? Dat is eigenlijk waar ik u op wil richten. En dan zegt de psalm, en ik zeg het, psalm 46 vers 11. Staak de strijd, Henri. Ik zeg het even in persoonlijke zin. Hè? Staak de strijd, Henri. Erken nou dat ik God ben. Leg dat nou eens in mijn hand waar je mee bezig bent, waar je boos over bent of wat je frustreert. Als je een rustig iemand bent die alles over zich laat heen komen, heb je daar geen last van. Maar als je een beetje driftig bent of je hebt een wil en je staat erop, dan heb je het moeilijk. Met jezelf. Soms met de omstandigheden. Soms is het terecht dat je boos wordt. Want als je alles maar aanneemt als zoete koek, dan geeft die ander geen signaal. En het zou goed zijn dat je dat wel zegt. Maar hoe je dat zegt, heeft met de vrede van God te maken. Niet de vrede met God. Dat heb ik door genade aan het kruis en door de opstanding. Maar de vrede van God. Ik zit soms best met een aantal dingen. Of dat nou beproevingen zijn, of dat nou ziekte is, of met de ruzie die er tussen broeders en zusters zijn. En die zijn heel reëel. En beide hebben pijn. Ik ga niet partijschappen doen, want dat is vleeselijk. Ik ben geestelijk bezig. Het gaat om de vrede van God. En hoe komt het dat de christenen meer ruzie hebben dan iemand die lid is van de visvereniging? Hoe komt dat nou? Zonde. Het begon bij Adam en Eva al. Adam zei, dat is die vrouw die u me gegeven heeft. Het begint al in het huwelijk, hè? Nou, dan gaat het in het gezin mis. Kain en Abel. Kain sloeg Abel dood. Dan gaat het verder door in de hele gemeenschap, in de maatschappij. Hoe komt het? Zonde. Dan kun je 1 ding zeggen en dat heeft God gelukkig niet gedaan. Je kunt zeggen, alles wat dus niet waardevol is, dat stop je in een grijze zak en dat gaat in de kliko. Weg. Maar God zegt, ik kan niet weg doen. Ik wil helen. Ik wil veranderen. En daarom zond hij Christus. En daarom zond hij ook de heelmeester. De heilbrenger. De vrede van God heeft te maken met een Hebreeuws woord. Shalom. Nou is het zo, ik ben helemaal niet, want ik ben wat talen betreft, dat is een ramp. Maar goed, ik heb dat nagedaan, gekeken dat mensen die hebben dat wel. Shalom is een Hebreeuws woord en u weet dat Hebreeuws, dat weet ik in ieder geval wel, geen klinkers heeft, wel medeklinkers. Dus je leest ook van rechts naar links. En het woord shalom bestaat allereerst uit de letter shin. Dat weet ik ook, dat de letter shin een betekenis heeft. Overal wat met Gods almacht te maken heeft, staat de letter shin. Even kijken. Shin. Ja, bij Shaddai, dat is God de Almachtige, dat is de rechtse letter. El Shaddai, de Almachtige. Als een Jood dat kastje op zijn voorhoofd heeft, dan staat daar in wezen een shin, een dalet en een jod. En dat betekent Shaddai, laat de Almachtige in uw denken zijn. En dan zit hier bij die omwentelingen, wijs dat kastje waar ook die tekst in staat naar je hart. En daarom zegt hij ook van rechts naar links, dat moet naar de richting van je hart gaan. In het lezen van je taal. Shin. Dus in shalom zit altijd God de Almachtige. De tweede letter die je dan krijgt, als je de klinker weghaalt, krijg je de L, dat is de lamet. En lamet heeft altijd te maken, kom in beweging. Maar kom in beweging naar God toe. Dat is gewoon concreet in de letter van het Hebreeuws. Kom in beweging en ga naar de Almachten. Derde letter is de waf. Dat is een soort lettertje met een haak erin. En dat stelt altijd voor als er een waf, als er een mens is, waf. Maar wat doet die mens? Waar staat die mens voor? En dan sluit het woord af met een mem. En een mem betekent eigenlijk het afsluiten van het oude en het open naar het nieuwe. En daarom wordt het altijd algemeen vertaald met herstel. Dus de Jood zegt, als een letter mem erin staat, heeft het altijd met herstel te maken. En daarom vind ik het zo mooi, dat bijvoorbeeld als je shalom verandert in shilem, dan krijg je het woord wat de Heer Jezus aan het kruis sprak, het is volbracht. Er is herstel gekomen. Door het offer van de Heer Jezus Christus is de liefde van God, lees ik in Romeinen 5, in uw en mijn hart uitgestort. En dan komt het. Hoe ga ik daar nou mee om? Ik wil met u een tekst lezen uit, laat ik dat doen, Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4. Ik ga wat in de hogere versnelling. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Daar staat het volgende. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. In mijn Statenvertaling staat er alvast bedankt, Heer. Hoe bid ik? Dan ga ik verder. In de strukkel, hè, in mijn hart dat woest is en dat boos is. Dat ergens mee zit. En dan lees ik dit. Wees in geen ding bezorgd, maar laat je verlangens in alles, door bidden en smeking en dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, niet met God, van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten, en ook denk ik weer in de Statenvertaling staat er, bewaren. Maar toen ik deze las, staat er het woordje bewaken. Ik ben naar de grondtekst, dat kan, hè, strong getal, en je gaat kijken, kan het allebei betekenen. Maar het zette mij aan het denken. Dus de vrede van God bewaakt mij in mijn gedachtenleven en in mijn emotionele leven. Dan moet dus die vrede van God in mij heersen. Als een nieuwe mens, als een nieuwe schepping die veranderd is door het voorbeeld wat mij gegeven is in de Heer Jezus Christus. Die zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort, in uw hart uitgestort. En toch hebben we ruzie. Toch hebben we oneenigheid. Zelfs in de intiemste relatie. Hoe los je dat op? Bewaken in Christus Jezus. En dat betekent, hoe is jouw gedachte? Zijn die in Christus Jezus? Wat gaat er in mijn gedachten om? Als er een verleiding op mij afkomt, dan moet ik mijn gedachtenleven bewaken in de Heer Jezus Christus. Volgende tekst die ik met u lezen wil is de Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen 3. De oude en de nieuwe mens, daar gaat het ook in en Paulus gaat er ook over door. Dood aan de leden die op de aarde zijn. Er komen allerlei dingen, hartstocht, begeerte, ontucht, hebzucht. Door deze dingen komt de toorn van God over ongehoorzamen. Dus met andere woorden, als u een begeerte heeft, of u heeft hebzucht, of u bent jaloers, dan weet u één ding. Is dit geestelijk of is dit vleeselijk? Nou, bent u gehoorzaam of ongehoorzaam? Ik kom direct binnen hoor, nu. Zoals het bij mij binnenkomt, in mijn relatie, in mijn gesprekken met. En wat staat er dan? Lieg niet tegen elkaar, ook mijn taal uit de mond. Nou, dan kun je beter de televisie tegenwoordig maar uitzetten, want... Lieg niet tegen elkaar, vers 9. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, dus een nieuwe mens liegt niet meer. Nee, de oude mens wel. Dus als u liegt, leugentje om best wil, waar zit u dan? In die oude of in die nieuwe? Kom binnen hoor. Gaan we verder. Nou, leugentje om best wil, is een leugen. Voor wiens best wil. Mijn vader had het daar erg moeilijk mee. Ik zei, pap mag liegen. Ja, zit hij tegen moffen wel. Dat zei hij natuurlijk tijdens de oorlogstijd. Nou, ik ben er wel even een beetje mee bezig geweest hoor. Ik ga niet iemand verraden, je kan ook je mond houden. Wacht maar, zegt de jongen. Ik hoop niet dat jij de oorlog meemaakt. Maar het zijn wel reële dingen. En dan staat er, en u met de nieuwe mens bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dan krijg ik met Christus te maken en nu komt het. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar of skit of slaaf of een vrije, maar Christus in alles en in allen. Bekleed u dan, nou komen we het waar ik wezen wil, als uitverkorenen van God, heilige geliefde met innige gevoelens van ontwerming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar. Nou, je moet soms verdragen hoor. Vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ik ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen. Niet langskomen. Heersen. Ziet u, dat is een regime. En als er iets is wat niet op orde is, heb ik met dat regime te maken. Dan moet ik mijzelf aanspreken, niet die ander, maar mezelf op de vrede van Christus. Het gaat om zijn eer. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Hij zei het volgende. Ik was er heel mee onderstreept, waar ik had het met El ook samen over. Zeker, we moeten stoppen om ons als God op te stellen. Ik herhaal, we moeten stoppen om ons als God op te stellen en anderen te veroordelen. Maar we vragen hoe we elkaar tot nut kunnen zijn. Veel kerkelijke discussies hebben te maken met het ontbreken van vervolging. Maar hij zegt, kom tot bezinning, als we meer uit Christus zouden leven, dan zou er minder geruzie zijn. laten we denken hoe Jezus met ons omgaat. Hij is onze bron, hij is ons voorbeeld. De vrede van moet heersen in mijn leven, in uw leven. En toch worstel ik daarmee. Maar het heeft zoveel gekost dat ik eindig met 2 Korinthe 5. Het is goed soms om een andere vertaling erbij te hebben en dan eens te kijken. Hé, zo heb ik dat wel gelezen in de Statenvertaling, maar het zit toch in die herziende Statenvertaling, staat het er toch even anders. En dan ga je kijken, klopt het wel? Dus het betekent wel goed dat we het woord laten en wat de intentie van het woord is. En het sprak mij zo aan dat ik dacht, hoe kunnen wij zo boos tegen elkaar zijn? Hoe kunnen we elkaar zo verwijten, terwijl we elkaar zo nodig hebben? Wie we ook zijn, ik heb niemand op het oog. Maar ik heb wel mijn broeders en zusters op het oog, die soms in woede met elkaar omgaan, in frustraties, ik mag het woord haat noemen, communiceren. En nu lees ik dit. Het woord zal nooit leeg terugkeren. Dit woord hoop ik en bid ik absoluut van niet. Want wat staat hier? Hij zegt, God, vers 19, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof, dan moet je twee kijvende broeders en zusters tegenover elkaar zien en dan moet je dit even lezen. Ik zeg het tegen mezelf. Ik zeg het tegen u. En wat staat er? Alsof, en dan staat er, wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. God is nota bene aan het smeken namens Christus. Smeken wij, laat u met God verzoenen. Wat heeft het hem gekost? Waar is de Heer doorheen gegaan? Gaan we nu onze broeders en zusters in de vervolging beter begrijpen? Die begrijpen dit beter dan wij in het Vrije Westen. Waar we zoveel mogelijkheden hebben. Waar we onze Bijbeltje kunnen vasthouden zonder dat iemand wat zegt. En dan, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Alsof God door ons heen smeekt. Dat komt binnen. Hoe ga ik met mijn vrouw om? Hoe ga u met uw man om? Hoe ga je met het alleen zijn om? Hoe ga je met weduwen en weduwnaren? Hoe ga je ermee om? Met frustraties van het alleen zijn. Dat de vrede van God heerse in ons leven. In heel moeilijke omstandigheden. Als er wat met je kind gebeurt of met je kleinkind gebeurt. Het zijn dingen die je raakt. En dan zegt Gods vrede in mij. En werkt dit in mij uit. Ik hoef mijn kerk niet te verbeteren, te verdedigen. De gemeente is de gemeente niet van Koerst, niet van broedertje zo, zustertje zus, zustertje zo. Maar hij is de gemeente van Jezus Christus. En daarom geef het oordeel over aan hem die rechtvaardig zal oordelen. Wij zijn mensen, we maken fouten. En we treden weer terug op de fouten. Ik was zo blij met een stukje van Joyce Meyer. Met haar predik ik altijd over, je moet geloof hebben. Als je niet geen geld hebt, dan ligt het aan jouw geloof. En ze is daar openlijk op teruggekomen. En dan zeg ik, wat ben ik dankbaar en blij dat iemand die gewoon mensen naar de knoppen heeft gegaan omdat ze zogenaamd geen geloof hadden, als ze ziek werden geen geloof, en ze zegt openlijk, ik heb een grove fout gemaakt. We zijn mensen met fouten. U, ik. En we moeten de les leren, laat de vrede van God in ons leven heersen. Ik kan er veel over zeggen, maar ik zeg nu amen, het zij zo. Fijn, een moment van stil gebed met elkaar. Trouwe Vader in de hemel, in de stilte van ons hart. We kunnen heel wat bidden. En we hebben de tekst gelezen dat wij, ja Heer, in al onze smekingen, dat bij u mogen brengen, bij u. En dat de vrede die alle verstand te boven gaat, ons hart zal bewaren in u. We mogen alles bij u bekendmaken. Maar soms is ons hart, omdat we het u bekendgemaakt hebben, roerig. En dan moeten we in de stilte gaan. En dat doen we vaak niet, Heer. Stilte om te luisteren. Naar wat u tot ons te zeggen heeft. Zodat onze ziel ruimte gaat krijgen. Nou begrijp ik, Heer, waarom Paulus en ook David zoveel bad om ruimte in zijn ziel. Ruimte in zijn hart. Om de woede eruit weg te halen. En het in het juiste perspectief te zien. Daar is stilte voor nodig. En daarom bidden we ook voor een rust in u en een rust in onszelf. Opdat de vrede van God, u heeft erom gesmeekt, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar ook met elkaar. In uw naam. En uit genade alleen. Dank u wel daarvoor. Amen. Amen. Ik las een artikel met betrekking ook daarvoor. En het sprak me best wel aan. En hij zei ook, wat we vaak zien, dat mensen geen tijd nemen om stil te zijn voor of bij God. Bidden is heel krachtig, maar wel een uitspreken van naar God van woorden, terwijl de zegen van God vaak ontvangen wordt in de stilte. In die stilte kan een ontmoeting plaatsvinden met de Allerhoogste. Dat is die vrede van God. En ik wens u allen die stilte en die genade met God toe. Dat geldt ook voor mezelf. Als ik het zelf niet krijg, ja, dan begrijp ik het ook niet. Dan kan ik een ander nooit verder brengen als dat ik zelf ben. Daarom laten we voor elkaar bidden. Amen. We gaan samen zingen.